Oké, voordat we beginnen, heb je Barbie en Oppenheimer gezien?
Ik heb ze beide niet gezien.
Allebei niet?
Nee, allebei niet.
Oké, dan wordt het een stuk lastig.
Oké.
Maar je weet wel het idee van beide.
Ik weet het idee van beide en ik heb veel op social media gezien.
Oké, en weet ik een beetje wie er in beide spelen, dat soort dingen?
Ja, bedoel je de acteurs?
Ja. Oké, top. En welke denk je dat het dan beter heeft gedaan in de box office? Want dit was heel erg dat discussiepunt van ze komen op dezelfde dag.
Ja.
Mensen gaan heel van naar beide. En ik vond het eigenlijk moeilijk bedenken welke dan beter zou doen, toch?
Ik denk dat zeg maar er zo van cinematografisch meer voor Oppenheimer. Hij was van echt een soort van filmidee. Maar ik denk dat commercieel gezien Barbie veel sterker is. Omdat je ook heel veel jonge mensen hebt. En je hebt een veel breder spectrum aan mensen. Dus ik denk dat Barbie het veel beter heeft gedaan.
Oké, en als je een bedrag...
Ja, maar dat
is heel moeilijk.
Dat is echt helemaal voor zeg maar, een soort van opening weekend of zo.
Nee, voor zeg maar totaal. Dus wereldwijd.
Oh, volgens mij... Dit is dan een beetje cheaten, maar volgens mij zag ik iets langskomen dat ze over de miljard zijn gegaan.
Ja. Dus welke is dat, denk je, van de twee?
Barbie.
Ja.
Dus.
Ik vond het gek om te zien, maar Barbie is inderdaad een miljard over naar 1 miljard 30 miljoen.
Jezus. Want jij hebt ze beide gezien. Vind je het terecht, of?
Nou, wat je zegt. Dat is, kijk, Barbie, ik vond hem veel leuker dan verwacht, dat wel.
Ja?
Ik vond het gewoon wel een leuke film. Okay. En dat is echt van, ik ben vrij kritisch op films en ik
heb ook geen idee wat ik me erbij moet voorstellen, zeg maar.
Nee, het was gewoon een beetje feminist film, maar niet... Het was wel gewoon een leuke film.
Okay.
En het had ook wel een goede boodschap. En ook Ryan Gosling was echt hilarisch. Hij was echt heel grappig.
Ik heb wel heel veel inderdaad memes gezien van hem die aan het zingen is en al die
dingen. Dus maar hij doet het oprecht wel echt goed.
Dat is ook het ding. Ik denk dat Barbie's veel makkelijker te meme is en op social media dan Oppenheimer.
Ja,
zeg maar, weet je al.
Ja, het was veel, die film was echt veel duisterker. Ik vond hem wel een beetje beter geacteerd.
Tuurlijk.
Wat je zei van, qua film is
zo objectief een soort van beter, maar of leuker is of entertaining, ja.
Nee, exact. En dat is een beetje de vraag. Mensen zijn altijd van, die hele video essays erover van, Barbie is een beetje escapism, van we leven in de Barbie-wereld, of Oppenheimer is een beetje pessimistisch van, we gaan allemaal volgende week dood.
Maar daarom is het wel leuk om die twee te combineren op dezelfde
dag. Yeah.
Maar wat zou je zeggen, om dit af te sluiten, kan je beter denk je eerst Barbie zien of eerst Oppenheimer?
Nee, eerst Oppenheimer. Want zeker de laatste scène in Oppenheimer, dan moet je hem echt kijken. Maar die laatste scène, die laat je echt...
Is heel heftig?
Ja, dat is heftig. Oh, en dan denk je daarna zo van, ja, we gaan echt dood.
Maar dan heb je ook wel echt die mindset en dan zit je echt in Barbie.
Precies, en dat is de comedic relief.
Oké, dus je kan beter daarmee eindigen.
Ja, precies. En Oppenheimer staat nu op bijna 600 miljoen. Dus het doet het niet slecht, maar het is...
Ja.
Barbie doet bijna dubbel zo goed dus.
Ja, maar het is wel dat grappig dat je echt zo'n dubbele hit hebt of zo, die op één dag uitkomt.
Ja,
dat is wel heel...
Gek, ze willen nu... Iedereen denkt nu van, we willen het volgende ding doen, omdat we twee films op één dag
doen.
Dus nu heb je... Willen mensen Saw Patrol? En dat is dat mensen Saw, dus de horrorfilm Saw, en Paw Patrol op één dag.
Maar het is gewoon dat ze van de twee uiterste proberen te combineren inderdaad.
Ja, precies. Nou, Saw heb ik niet te zien, maar Paw Patrol ben ik
wel. Ja, Saw Patrol is wel heel leuk. Maar het is inderdaad, ik denk dat het juist heeft gewerkt omdat ze zo extreem anders zijn.
Ja, en ook het was niet intentional volgens mij. Ze hebben gepland om het samen te doen, maar dat maakt het zo leuk, denk ik.
Ja, alright, laten we beginnen met de aflevering.
Yes.
Welkom bij de 11e aflevering van Voorkennis, de podcast waar wij wekelijks lachend jouw business deal doorgaan. Ik ben Noah en ik zit hier met Joshua en we zijn terug voor deze aflevering naar een soort van zomerstop, kan je het bijna wel noemen.
Ja, reces.
Ja, en ook nog omdat onze vorige drie afleveringen de special waren. Dus het is al een lange tijd dat we niet echt een nieuws item hebben gehad.
Nee, het is geen normale aflevering gehad voor lange tijd.
Dus als je die nog niet hebt geluisterd, gaat het zeker doen. Een hele leuke aflevering, helemaal anders dan wat we normaal doen. Maar
ja, precies.
Als je de normale afleveringen leuk vindt, vind je die denk ik ook wel heel leuk.
Ja, exact.
Dit is denk ik misschien de laatste of de ene laatste van... Ja, eigenlijk een soort van het huidige seizoen wat we hebben. We hebben niet per se seizoenen, maar we dachten... Na de zomer is het misschien wel mooi om een kleine rebrand te doen... Wat dingen te veranderen. Ik bedoel meer misschien visueel of hoe we eruit zien. Maar één deel daarvan is ook misschien een soort van nieuw segment te introduceren in de podcast. Want we doen vaak drie nieuwsitems. En wat ons leuk leek, is om bijvoorbeeld één van die nieuwsitems een soort van duurzaam item te maken. Wat we dan duurzaam denken noemen.
Yes.
Goed idee van Joshua was het. En ook omdat we dat wel belangrijk vinden. En het komt sowieso vaker als een soort van motief terug in ons afleveringen. Om een beetje iets te doen over, ja, ik weet niet, gewoon duurzaamheid en klimaatverandering. En dat een beetje, weet je al, in contrast zetten met business en al die dingen. Want dat is vaak een hele lastige combinatie.
Ja, precies. Ook gewoon heel, heel belangrijk om daar naar te kijken nu de komende 30 jaar.
Ja.
Van, dat is het belangrijkste wat we doen. Zo leuk dat we dan een beetje...
Ja, insight daarin hebben. En dus dat gaan we vandaag ook uitproberen. Dus dit wordt denk ik deel van een nieuwe seizoen. Maar vandaag even om te testen, werkt het? Of vinden jullie het leuk? Vinden wij het leuk? En dus dat wordt ons derde item. Maar we gaan beginnen met... of Joshua gaat beginnen met het eerste item over SoftBank. Wat een redelijk uniek verhaal is. En,
ja, heel leuk.
Joshua vindt altijd leuk om over banken te beginnen. Dus
nou, erg van bak.
Verder ga ik het hebben in ons tweede item over een supergeleider die is uitgevonden en wat voor impact dat kan hebben op onze maatschappij.
Oké. Okay.
En dus als derde item gaan we onze eerste duurzaam denken segment doen over ESG en wat een beetje een ESG rating is en überhaupt waar dat voor staat en wat het betekent.
Ja, precies.
Als ik het goed uitleg.
Ja.
Maar Joshua gaat het zo nog meer uitleggen, maar voordat we beginnen natuurlijk... Het is altijd geen financieel advies.
Ja, we zijn echt vaak vergeten dit te doen.
Ja, maar... ja, maar ik bedoel, vaak hebben we het ook niet per se over trading dingen. Of
nee, gelukkig.
Stocks of whatever. Maar het is wel belangrijk om te weten dat wij nooit financieel advies geven. Je altijd je eigen research moet doen over alles. Maar we willen je graag informeren. Maar het is natuurlijk voor amusement doeleinden.
Yes.
Dus laten we maar beginnen met het eerste item.
Oké, het eerste item gaat over SoftBank. Nou, voor we beginnen, ken jij SoftBank? Is het een bekende naam voor jou?
Nou, dat is grappig. Ik heb hier niet heel veel over gehoord. Nee, het is, ik weet niet of het heel veel in het nieuws was, of ik het heb gemist. Of,
Het is een beetje zo'n Wall Street verhaal, maar niet daaromheen volgens mij niet super
veel. Ja, ja, ik was op vakantie, dus ik ben niet heel erg in het nieuws gebleven. Maar.
Nee, snap ik. Nou, SoftBank, ik ga eerst uitleggen wat het is en dan waarom ze deze week in het nieuws zijn. Want namelijk wat er nu nieuws was, is dat SoftBank opeens winst heeft gemaakt dit kwartaal, wat heel onverwacht was.
Okay.
Dus ik ga je vertellen wat het is en waarom het heel raar is dat ze winst hebben gemaakt. En ik beloof, het is wel een leuk verhaal. Want het je denkt nu misschien gaan we weer over een bank lullen.
Ja, ja. Het is... Nou, het is sowieso, het begint al natuurlijk met het feit dat jij zegt het is apart dat ze winst maken, wat niet een take is überhaupt voor het bedrijf, maar... Ja, ik praat graag met banken over jou.
Helemaal mooi. Ja, dat is eigenlijk waar we op beginnen. Want wat SoftBank is, dat zijn mensen die het erover eens. Van sommigen zeggen het is een investeringsbank. Anderen zeggen het is een hedge fund. Het is een beetje vage termen van wat het is.
Mm-hmm.
Maar wat je wel moet weten en waar iedereen het erover eens is, dat het hart van SoftBank is Masayoshi Son. Dat is Japanse inmiddels miljardair.
Okay.
Businessman. En nou ja, hij is best wel, ik zou hem wel een baller noemen.
Okay.
Een paar anekdotes om een beetje te praten over hoe hij is. het is echt gebeurd. Een startup kwam bij hem en vroeg om 100 miljoen aan investering van SoftBank. En toen zei hij, ik ga je niet 100 miljoen geven, ik ga je 500 miljoen geven. Maar je moet me nu overtuigen waarom.
Oh.
Dus die startup werd echt zo on the spot gezet. Ja, ja. Zei van, je moet nu gaan uitleggen waarom jij 500 miljoen van mij... moet krijgen.
Ja, wel grappig inderdaad. Van, het is altijd zo'n struggle om al dat geld te krijgen. En dan is je nu van, oké, laat maar zien waarom je misschien 5 keer meer waard bent dan waar je voor vraagt.
Hij houdt wel van inderdaad.
Ja, ik zie ook, is het, dat is hem. Je hebt in de show
ik heb een foto van hem.
Kan je ook zelf opzoeken, maar hij ziet er wel uit alsof hij inderdaad wel...
Hij ziet er heel lief uit.
Ja, het ziet er heel lief uit. Maar ik denk dat hij ook wel heel serieus kan zijn, maar wel van een grapje houdt.
Ja, exact. Nou, nog een anekdote. Hij heeft ook gedaan dat bij een start-up, dat hij zei, als je mij niet laat investeren, als je mij niet uitnodigt voor een pitch, dan ga ik in je concurrent investeren. Dus je moet ja zeggen, want anders dan ga je de concurrent het winnen. Daarnaast, ik kom nog bij wat SoftBank qua investeerders heeft, maar het is dus een fonds en de grootste investeerder is Saudi-Arabië.
Oké. Okay.
Dus Mohammed bin Salman is de koning van Saudi-Arabië, die persoonlijk ook kent. En hij vertelt heel graag en heel vaak dat hij in 3 kwartier, zijn 45 minuten, heeft hij Mohammed bin Salman kunnen overtuigen om 45 miljard te investeren.
Ja, dit verhaal ken ik wel inderdaad.
Dus hij zegt altijd van 1 billion a minute.
Ja, sorry.
Hij keihard om daar...
Ja, dat is zo'n soort van quote om het mooi te maken, maar of dit echt is,
Geen idee.
Nee, oké, maar is het... Want hij is dus een... hij is Japans, zei hij.
Ja.
En SoftBank als bank is Japan?
Ja, het is Japans inderdaad. En het is dus, hoe je het best kan zien, is gewoon een investeringsbedrijf, een asset manager. Gewoon, het is gewoon een pot met geld dat geïnvesteerd wordt, zodat het meer geld wordt. Nou, ze hebben geïnvesteerd in Uber, in Slack. En het is vooral Aziatisch gericht. Maar ze zijn nu steeds actiever ook in Amerika bijvoorbeeld. Goed, even een hele korte history lessons, dat je weet waarom SoftBank zo belangrijk is nu. En dan gaan we het hebben over wat voor fuck-up de afgelopen 10 jaar is gemeen.
Tuurlijk, dat is altijd een soort van, als we het over een bank hebben, moet het wel die kant op gaan.
Moet het wel fout gaan op een gegeven moment, anders is het niet leuk. Nee. Okay. Goed, zoals ik al zei, het verhaal van SoftBank is meer het verhaal van Masayoshi. Dus hij begon het in 1981. Ging een tijdje lekker, maar niks speciaals eigenlijk. En toen in 2000 kwam de enorme doorbraak. Namelijk, hij investeerde in Alibaba.
Ah.
En dat was een investering van $20 miljoen. En ze staan nu op meer dan $100 miljard.
Jezus.
Dus 20 miljoen ingelegd naar 100 miljard.
Ja,
en ze hebben het niet verkocht ook. Ze hebben nog steeds die
aandelen. Helemaal gek. Dat is een beetje uit onze special van die top 3... beste VC investments of zo. En dat, hier kan het heel
precies dat echt duizenden keren return is. Dat is echt niet
helemaal gek. Dus dat was echt het succesverhaal een beetje.
Precies, dat zet hem echt compleet op de kaart. Ook hun kapitaal daarmee.
Ja.
En hij vertelt het verhaal ook vaak. En dan zegt hij van, ik besloot te investeren in Alibaba, want ik zag een twinkle in de ogen van de oprichter of zo. Zij zei, ik heb niet geluisterd naar de financials. Ik zag het in zijn ogen. Hij kan succesvol worden.
Dus hij houdt wel ervan om een beetje een mooi verhaal ergens aan.
Ja, hij is gewoon echt een mannetje. Hij is echt een beetje een
chat. Hij geeft niet daarvan, ja precies.
Precies, hij houdt een beetje van drama en risico's nemen. Dat
ja, precies.
Vindt hij leuk.
Dit is dan ook zo'n situatie van, als Alibaba helemaal niks was geworden, dan had hij dit echt niet gezegd.
Nee, het is nu het goed te gaan, kan je natuurlijk heel groot over praten. Maar dat is een beetje wat voor mens hij is. Dus sinds die tijd is SoftBank een groot fonds geworden. In 2008, om een voorbeeld te noemen van hoe belangrijk ze nu zijn, waren zij degene die Vodafone Japan volgens mij kochten, of een deel ervan kochten. En daarmee kregen ze de recht om als eerste iPhones te verspreiden in Japan.
Oh, okay.
Dus Japan, het zijn heel veel mensen, een hele grote markt. En zij waren dus degene die iPhones naar Japan mochten brengen, wat natuurlijk een hele grote is geweest. Dus je zou denken, SoftBank, het gaat lekker, Masayoshi.
Het klinkt echt als een succesverhaal.
Precies. En dat is ook meteen waar het al een beetje fout gaat. In 2017 kwam eigenlijk het belangrijkste moment voor dit verhaal. En dat is dat ze de Vision Fund begonnen. En dat is hun fonds, het grootste venture fonds ooit. Dus als je weet wat ik daarmee bedoel, moet je onze special luisteren. Maar,
ja, inderdaad.
Zeg maar het grootste venture fonds wat ooit is verzameld. En het is meer dan $100 miljard waard. Dus echt enorm.
Echt enorm.
De investeerders, daar heb ik ook een foto bij gezet, zijn dus die 45 miljard van Saudi-Arabië.
Ja.
Dan nog 15 miljard van Abu Dhabi, dus van een andere emiraat. En SoftBank zelf dan 28 miljard ingelegd. En dan nog 12 miljard van anderen.
Maar dat is inderdaad helemaal gek, want 100 miljard, ik bedoel, venture deals gaan, weet je al, vaak over miljoenen.
Ja, maximaal.
Dus,
ja.
Maximaal inderdaad. Dus als je daar 100 miljard, dat is gigantisch veel.
Het is echt enorm groot. Echt enorm. Dus daarom ook echt een grote speler in de wereld van venture.
En dus redelijk recent, 2017.
Ja, redelijk recent inderdaad. Zoals je al kan denken, het loopt niet helemaal goed. Er zijn namelijk een paar problemen opgekomen. Het zijn vrij grote problemen ook. Het zijn niet kleine gevallen. De eerste is de investering in WeWork.
Dat is al gelijk top.
Precies. Volgens mij, ik denk dat we hier wel eens over hebben gehad.
Ja, ik weet niet of we het ooit over WeWork hebben gehad. Maar
het is dus basically een soort van, WeWork heeft een paar kantoren en dan kan je daar plekken in huren om te werken. En ze wat faciliteiten.
Ja.
Maar er zat heel veel hype omheen en ik weet eigenlijk niet waarom. Maar ze deden ergens of ze een techbedrijf waren.
Ja.
Ze hadden AI en niemand snapte
het. Nee, precies. Maar het is weer zo'n classic geval van, oh, het klinkt allemaal heel goed, laten we er veel geld in stoppen. Ja,
verschrikkelijk. En dat is die bubbel is natuurlijk keihard.
Dat is in Amsterdam volgens mij. Toch?
Ja, bij een Vijzelgracht. Dus blijkbaar bestaan ze nog. Maar anyway, ze hadden daar heel veel geld op ingezet. En dat is echt naar, ze zijn nu minder dan 1 miljard waard volgens mij.
Ja, het is helemaal gek.
Helemaal naar niks gegaan.
Ja.
Ook wordt de Vision Fund in onderlinge kringen wordt het de Pirate Ship genoemd. Want ze maken constant ruzie en het is eigenlijk ieder voor zich een beetje.
Oh, dus
het is een beetje backstabben. Het is constant ruzie, er gaan vaak mensen weg.
Ah, oké. Dus, maar bedoel je ook een beetje bijvoorbeeld tussen de spelers in SoftBank en Saudi-Arabië en Abu Dhabi?
Nee, ik bedoel binnen SoftBank zelf.
Oké, oké.
Het management wat ruzie maakt met elkaar.
Ah, oké, dus het is niet een heel echt team, zeg maar. Het is niet heel...
Nee, het gaat er vrij hard aan toe, volgens mij. Dus again, Masayoshi, hij lijkt heel lief, maar...
Ja, oké. Okay. Maar dat is ook wel lastig als je dan... Als je hele trajectory een soort van alleen maar succesverhalen zijn geweest... En dan opeens denk je van 100 miljard, dit wordt onze beste ding tot nu toe... En dan valt het eigenlijk heel erg tegen.
Ja, dus nee, exact. Dat is lastig voor hem. Nou, in 2020 hebben ze ook besloten om 40 miljard aan buybacks te doen.
Oké. Okay.
Ik weet niet, ik dacht misschien is dat leuk voor jou om even tussendoor uit te leggen wat...
Ja,
share buyback zijn?
Nou, voor je bedoelt een share buyback van een bedrijf, ja.
Ja, ja.
Voor zover ik het begrijp, is het meer van... je hebt een aantal aandelen die op de markt staan, dus die kan iedereen kopen. En dat zijn dan shares outstanding. En als bedrijf heb je soms motivatie om die aandelen terug te kopen. Dat kan volgens mij voor meerdere redenen zijn. Een daarvan is bijvoorbeeld als je heel veel... aandelen gaat kopen, dan gaat die prijs omhoog.
Ja.
Een andere kan zijn dan bijvoorbeeld, je hebt ook heel veel metrics, zo van earning per share, dus hoeveel jouw bedrijf bijvoorbeeld verdient voor het aantal, gedeeld door het aantal shares outstanding die je hebt, dus het aantal aandelen op de markt. En als jij natuurlijk aandelen soort van terugkoopt in je bedrijf en die staan niet meer op de markt en je winst blijft plus of min hetzelfde, dan gaat dat omhoog.
Ja, dat weet ik helemaal niet. Dat is,
ja, dus dan lijkt het een soort van mooier dat je betere earnings per share. En zo heb je heel veel metrics. En er zullen vast ook nog wel heel veel andere motivaties zijn. Maar het komt inderdaad om neer dat aandelen die op de markt staan. En dus publiek dat een bedrijf je van mij terugkoopt en dan binnen een beetje houdt. En ja. Oh ja, het heeft ook met dividend natuurlijk te maken. Want als jouw winst hetzelfde blijft en je hebt minder aandelen waar je dividend over uitkeert, dan...
Ja, is het goedkoper voor je.
Ja, precies. Dan gaat het omhoog. Of dan gaat het aantal dividend per aandeel omhoog. Dus voor je aandeelhouders... Het is vaak heel goed voor de aandeelhouders, volgens mij is dat een beetje het ding.
Maar ja,
het kan ook de andere kant op gaan.
Maar ja, precies. Maar nee, inderdaad, helemaal gelijk inderdaad. En in dit geval, soms is het, doen bedrijven dat omdat ze cash over hebben. Maar in het geval van SoftBank was het meer dat hun aandeel het niet zo chill deed, omdat het niet zo goed ging.
Ja, precies.
Ze dachten, we gaan de, wat je als eerste noemde, van de prijs een beetje omhoog krikken.
Mm-hmm.
Zodat ze de aandeelhouders...
Ja, soms als een bedrijf bijvoorbeeld denkt van, oh, de... stock is undervalued. Of weet je al, wij denken dat we meer waard zijn dan die. Dan gaan ze ook heel veel kopen.
Ja, precies. Dat is ook inderdaad wat ze volgens mij noemden daarbij. Van dat ze waren van, we zijn wel meer waard dan wat de markt nu zegt. Kom op.
Ja, precies. Maar dat kan natuurlijk ook schijn zijn. Want ja, het is soms wel een goed teken als ze die aandelen gaan terugkopen. Maar misschien is dat een truc of zo, weet je.
Ja, exact. Inderdaad. Ik denk in dit geval dat meer.
Ja.
En nog een laatste puntje van hoe slecht het eigenlijk met de Vision Fund loopt. Heel pijnlijk puntje, maar 6 jaar geleden hebben ze in Nvidia geïnvesteerd.
Oh.
Hebben het volgens mij aflevering 10 of 9
ja.
gehad. En toen hebben ze dus 3 miljard geïnvesteerd in Nvidia. En toen hebben ze dat een tijdje later meteen weer verkocht voor wat snelle winst. En als ze die nu nog hadden, was dat 50 miljard waard geweest.
Oh, god.
Dus dat...
Nvidia heeft inderdaad echt voor de laatste maanden en jaren... Inderdaad, zo'n groei doorgemaakt. Ja, dat is wel. Maar dat is het lastigste. Ik probeer niet dus van helemaal af te maken.
Nee, tuurlijk.
Maar volgens mij als investeerder überhaupt. En ook als bedrijf die investeert. Wanneer je moet uitstappen, is bijna altijd het lastigste. Niet wanneer je moet instappen. Maar wanneer jij denkt van, oh, weet je al, dit is een soort van de piek van dat, weet je.
Want ze dachten dat ze blijkbaar wel. Van dit is het hoogste wat niet gaat.
Of het risico, weet je al, is te hoog dat het misschien weer omlaag gaat.
Mm.
En dat soort dingen, maar...
Ze zaten hier wel heel dik naast.
Dit is wel heel pijnlijk. Ja, ze hadden zoals... Ik zeg niet dat ik Nvidia heb, maar...
We houden het heel erg.
Wij zijn fan. Ja. Maar dit is geen financiële advies.
Nee, precies, maar...
Ik verkoop nooit. Maar ik zeg niet dat ik het heb.
All right. Nee, precies. Dus dat is een beetje de grote problemen en vooral dure problemen. Dus
ja, tuurlijk.
De Vision Fund, het liep niet heel lekker.
Mm-hmm.
En nog een beetje om duidelijk te maken, 100 miljard is dus de waarde van het fonds. En dat is echt heel veel.
Nee, heel veel.
Zoveel zelfs, dat ze hebben dit onderzocht. Maar in augustus 2020, volgens mij is het 3 jaar geleden nu, was er in de optiemarkt, en ook in de aandelenmarkt, een soort van heel veel beweging gaande. Maar niemand wist eigenlijk waarom, want er was niet heel veel handel, tenminste een grote fonds, niet te veel handel.
Okay.
Dus de prijs ging erg op en neer. Vooral er werd heel veel gekocht, maar niemand wist wie dat deed. En dat bleek dus eigenlijk SoftBank te zijn. Maar ze denken dus echt dat dat SoftBank aandelen heeft gekocht, dat dat letterlijk prijzen omhoog heeft gegeven.
Ja, omdat het om zoveel geld gaat.
Precies, het zijn zulke enorme getallen die ze investeren. Dus bijvoorbeeld Tesla ging die maand van $90 naar $170. En ze denken dus dat een heel groot deel daarvan door SoftBank komt. Ja, dat is dus bijna is verdubbeld. Ja, ja. Dus het is één fonds die dus hele markten kan sturen bij
dat. Ja, dat maakt het echt niet goed. Maar dat is...
Nee, ze zijn ook niet goed in verder.
Nee, ze zijn er goed in. Maar dat is ook het lastige van... Ja, al dat geld stroomt er dan in, maar als ook al een soort van die hele prijsstijging alleen daardoor komt, kunnen ze er verkopen en dan komt het op hetzelfde neer
bijna. Ja, als alleen...
Hetzelfde volume, ja, precies. Maar ik denk dat het wel, als jij zo'n speler bent inderdaad, dat je zoveel invloed op de markt is nooit goed. Nee, maar voor de markt zelf. Voor
nu is het een beetje te groot, denk ik. Goed, hoe staan we er dan nu bij? Hoe gaat het nu met SoftBank? Dus het eerste kwartaal van dit jaar hebben ze jaar op jaar $39 miljard verloren. Eigenlijk vonden ze bijna gehalveerd.
Ja, dat is wel mooi inderdaad.
Dus het is geen goed
nieuws. Performance, ja.
Precies. En het nieuws nu deze week is dus dat er dit kwartaal, het tweede kwartaal van het jaar, opeens toch 800 miljoen groei was in het fonds.
Ja.
Nou, 800 miljoen versus 39 miljard.
Ja.
Dat,
ze proberen ze van in te... Dan of in te dempen van de schade.
Maar toch dacht de markt van, het is wat gegroeid. Het is wat een verrassing.
Ja. Maar ja, het is duidelijk zo'n geval van, weet je al, zo'n gigantisch fonds betekent niet dat het een groot succes kan worden. Ik denk dat het veel vaker is van dat iets begint als een heel klein fonds. En hebben ze misschien een paar succesverhalen en daardoor worden ze groter. Dat klinkt gezonder in mijn ogen dan je begint met 100 miljard en dat maken we dan. Weet je al, een paar triljoen of een paar biljoen. Ja, weet je al, maar...
Nee, dat is lastig om te doen.
Oké. Okay.
Goed, dan tot slot even. Hoe ziet de toekomst voor SoftBank en voor Masayoshi er een beetje uit? Ze willen dus heel offensively gaan op AI.
Oké. Okay.
Wat iedereen nu wil.
Ja, dat is niet echt een soort van underdog verhaal of zo.
Nee, helemaal niet inderdaad. En ze zeiden ook, ik weet niet meer waar dit was, maar ik las volgens mij een quote van hun, dat ze zeiden van, we gaan op AI inzetten with fear in our hearts of zo. Dus ze zijn echt getraumatiseerd door die...
Oh ja, dit Nvidia-verhaal. Oké, ja. Maar dat doen ze soms ook of zo van, dat ze zeggen van, ook al is het misschien niet nu de goede keus, of zijn wij compleet tegen de rest, gaan we investeren in AI, terwijl iedereen momenteel heeft...
Ja,
dat proberen ze van in te dekken, maar...
Ja, precies, dat...
Maar ja, ze hebben geen goed verleden ermee misschien.
Nee, exact. Tweede is, ze zijn Vision Fund 2 aan het ophalen. Ze zijn nu geld aan het inzamelen. Ik ben benieuwd hoe ver ze komen. Ik denk niet dat ze meer...
Het sequel is het, weet je al.
Ja, precies. Ja, part 2. De Eindhoven.
Het eerste deel was al niet goed, maar toch maar een tweede maken.
Nee, exact. En wat nu deze maand een beetje speelt, dat waarschijnlijk wel goed nieuws voor ze wordt, is dat ze ARM gaan laten IPO. Dus dat ARM is een semiconductor, volgens mij, maker.
Oké. Okay.
En die gaan ze, zij ownen dat volgens mij volledig. En ze willen daar nu de IPO van doen. Dus als je de IPO wil weten wat dat is, dan moet je even de derde special, derde aflevering van de special luisteren. Maar basically dat ze naar de beurs gaan.
Ja.
En dat gaat zoveel geld opleveren. En Apple, Samsung en Nvidia, die willen allemaal meedoen met de investering.
Oké. Okay.
Dus dat is wel een goede vote of confidence.
Ja, grote namen zijn altijd wel fijn om het al achter je te hebben.
Dus dan heb je een beetje die credibility. En ze willen gaan voor 60 miljard aan waardering, is wel groot.
Okay.
En dat levert SoftBank zelf veel geld op. Dus dat zou in ieder geval een winst voor ze moeten zijn.
Ja,
dat
is best een grote, maar, grote IPO inderdaad.
Als we één ding weten nu, is dat SoftBank geen garanties kan stellen.
Dus probeer het een soort van op te dekken door de Vision van 2 te maken. Maar
ja, precies.
Of ik zou investeren, weet ik niet. Maar
ja, ik heb het een beetje als afsluitingsvraag inderdaad. Van zou je investeren, denk je? Want zeker, of dan moet je een beetje minder denken aan SoftBank en meer aan Masayoshi als persoon.
Ja.
Van aan de ene kant kan hij keiharde home run slaan. Van die 20 miljoen naar 100 miljard was enorm. Maar hij is ook wel een beetje een addict als het gaat om risico nemen en om echt meer geld pompen. En
dat is ook wel een ding wat je heel snel leert als je zeg maar in, weet ik veel, finance of business zit. Is van... succes in het verleden betekent nooit dat je succes in de toekomst zal hebben.
Ja, de introduction quote. Ja. Het eerste wat je moet weten.
Ja, precies. Dus dat,
niks
dat,
is garantie.
Niks is garantie. Het enige wat je soms kan zeggen is dat zeg maar verlies in het verleden, of als iemand het al heel lang heel slecht doet, is de kans er wel dat ze het alsnog slecht doen in de toekomst. Mm. Maar goed in het verleden betekent niet goed in de toekomst. Dus Het kan ook kunnen gelukjes zijn. Dat weet je natuurlijk nooit. En hij is vast een hele slimme man. En anders kom je niet zo ver. Maar want ik zou investeren. Ja, ik weet niet. Misschien is er nou iets anders waar ik liever dan met mijn geld is op dan Vision Fund 2.
Nee, precies. Die snap ik.
Misschien kunnen ze niet beter voor andere naam geven. Ja. Omdat je niet de naam eraan linkt.
Een soort Vision Fund. Ik ga rennen.
Jij wel of...
Nee, ik denk dat niet. Nee. Ja, hij is een beetje too far gone, denk ik, in dit geval.
Ja, precies.
Ik had nog één vraag. Kunnen we
natuurlijk
even kort over hebben. Maar wat ik ook interessant vond, een beetje, het is niet per se business perspectief, maar dat Mohammed bin Salman, die heeft qua mensenrechten en dingen niet heel clean records. Van hij wordt van verdacht dat hij een moord heeft georderd, zeg maar, op een journalist die kritiek had. De dingen met Saudi-Arabië altijd spelen qua mensenrechtenproblemen.
Ja.
En het fonds bestaat natuurlijk voor een groot deel uit zijn geld.
Ja.
Of het staatsgeld, zeg maar.
Ja, precies 45%
toch? Ja, precies. Dus, stel jij zou bij SoftBank zitten of zo. Dan zou je dan dat geld nemen? Van dat je dus die investering van hem krijgt. En dan stel je krijgt een goede 20% return. En dan gaat het geld weer terug naar Saudi-Arabië.
Ja, je wilt als je hoog op zit bij SoftBank bijvoorbeeld, dat jij dat...
Ja, precies. Want zou je dat geld willen investeren, denk je? Of hoe ik het meer bedoel is, je kan het altijd in goede dingen investeren.
Ja.
Je kan het in groene technologie investeren of zo, maar het geld is wel...
Oh, een soort van vies geld is het
wel. Ja, precies, vies geld.
Ja, ja, ja.
Van, zou je dat dan alsnog... is investeren te belangrijk
om
het geld te nemen? Of zou je dan zeggen, ik wil niet jouw geld investeren, want ik vertrouw jou niet?
Ja, precies. Het is wel, want het is denk ik een hele lastige keuze van...
Ja,
je kan inderdaad veel goed doen misschien met het geld. En veel mensen helpen, veel bedrijven helpen. Maar ja, als het een soort van vies of zwart geld is... wil je dan überhaupt dat supporten of je daar een soort van mee linken? Ja,
ja het is een heel moeilijk.
Als persoon is het antwoord waarschijnlijk nee. Maar het probleem is, je moet ook denken als bedrijf. En dat is vaak het lastige van... Dus ik weet niet of ik daar een uitspraak over wil maken.
Maar
als het over zoveel geld gaat, is dat heel lastig, denk ik. Het ding is, denk ik, als je andere opties hebt, niet. Maar misschien als dat je enige optie is, je kan alsnog veel goeds doen.
Dus. Ja, precies, met die investering kan je weer...
Ja, precies. Dus dat het verleden alsof dat het, weet je al, geld, hoe dat misschien is verdiend of... De connectie daaraan is in het verleden slecht geweest, maar wat je ermee kan doen is goed. Dus misschien is dat ook toch positief. Van niet het verleden kan je niet meer veranderen, maar laten we er goed naar kijken en proberen, weet je al, mensen ermee te helpen.
Ja, ik zeg lastige afweging, maar we zullen zien wat van het allemaal gaat doen. Ik ben benieuwd. Als
ik denk niet dat het een succesverhaal, maar het is op zich wel interessant. Het is zo'n gigantisch fonds inderdaad.
Nee, we gaan het zien. Oké, zullen we naar item 2?
Ja. We gaan naar item 2 en we blijven een beetje in Azië. Nu naar Zuid-Korea. Want daar heeft een groep van researchers, ongeveer 2 weken geleden, die claimt dat ze een soort van superglijder hebben uitgevonden. En ik weet niet heel veel over glijders en supergeliders, maar in het Engels een superconductor.
Oh, oké. Yeah.
En ze zeggen dat ze die hebben uitgevonden dat die werkt op kamertemperatuur. Want normaal gesproken werkt zo'n superglijder alleen als het of heel erg koud is, of als er heel veel druk op staat.
Oké.
En dat is natuurlijk, dat kost heel veel geld en veel energie, omdat zeg maar... dus het zou een hele grote breakthrough zijn. En zelfs zo groot dat als dit echt onderbouwd kan zijn en als dit echt werkt, dat het eigenlijk, iedereen zegt, dit is een gegarandeerde Nobelprijs. En dit is direct, ja precies.
Van het verandert echt zo.
Ja, het verandert heel veel, daar ga ik het zo nog over hebben. Maar dus een hele grote ontdekking.
Ja,
maar er is wel twijfel, want het komt altijd een beetje bij natuurlijk zo'n gigantische uitvinding. Dus ik denk dat we het eerst een beetje gaan hebben over wat is gewoon kort een glijder, wat is een supergeleider, heeft dat met elektriciteit te maken.
Ja, goeie inderdaad.
En wat is een effect hiervan op ons en gewoon de wereld en... Moet je dit en eigenlijk heel veel ander nieuws wel gelijk geloven?
Ja, moet je het serieus
zijn. Zoals Theranos of andere verhalen waar we het over hebben gehad.
WeWork.
WeWork, precies. Er zijn heel veel... Soms zijn dingen daadwerkelijk te mooi om waar te zijn. En dan moet je er een beetje over nadenken.
Ja, goed inderdaad. Van, het is goed om te hopen, maar je moet ook niet blijven met...
Dus kortom, om zeg maar de rest van het verhaal mee te snappen... is hoe zo'n glijder werkt. Het is gewoon van als elektriciteit van punt A naar punt B moet... dan gaat dat... door een geleider. Dus dat is vaak iets van een koperen draad bijvoorbeeld. Of een beetje als een elektriciteitsdraad. En in dit proces wordt eigenlijk altijd elektriciteit verloren, omdat er een soort van weerstand is in zo'n draad. Het is niet een perfecte geleider.
Nee, oké.
Dus vaak gemiddeld raak je iets van 5-10% aan energie verloren. Door gewoon die weerstand en dat soort dingen. Dus gewoon in ons dagelijks leven, in, weet ik veel, in een power grid in een bepaalde stad. En 10% lijkt niet altijd heel veel, maar 10% van de consumptie van de Verenigde Staten per jaar is 4 keer meer dan ons hele land.
Oh, wow.
Dus alleen, dus dat kan gigantisch veel verschil zijn. En bijvoorbeeld, weet je al, onze Spanje, Frankrijk, weet je al, 10% van Amerika of van China is nog veel meer. Het kan hele landen zijn, dus het is wel heel belangrijk.
Ja.
En ik vond het wel leuk om ook een soort van spel hierover te doen. Ja. Om een beetje een idee te geven van bijvoorbeeld, het gaat nu over bijvoorbeeld persoonlijke consumptie. Dus per capita, gemiddeld, hoeveel wordt geconsumeerd per persoon en land. En om een beetje een idee te geven, bijvoorbeeld Somalië tegen de Verenigde Staten is ongeveer, de Verenigde Staten verbruikt 570 keer meer dan mensen in Somalië.
500, dus een persoon, als je gewoon twee mensen naast elkaar zit,
van de Amerikaanse per jaar 570 keer meer. En ik dacht dus van, en eigenlijk als je onze TikToks kent, misschien uit het verleden.
Moet je even gaan kijken nu?
Ja, doen we vaak wel iets wat een beetje is van hoog of lager. Dus een beetje in de tent ga ik het een soort van doen, maar meer van, ik noem jou twee landen. Dus de eerste is bijvoorbeeld Brazilië tegen Iran. En dan moet jij gaan raden welke van de twee je denkt dat er gemiddeld meer consumptie per persoon.
Oh, goeie.
Dus, en ik heb daarna ook kilowattuur staan, maar dat is niet interessant. Maar dat is meer om je in perspectief te geven.
Ja, welke gewoon meer in dit geval hoog.
Ja, maar dus als jij het zo hoort, wat denk je, Brazilië of Iran? Welke van de twee heeft meer consumptie per persoon?
Oh, die vind ik heel moeilijk.
Ja, lastig,
maar dit
toch?
Is een inclusief bedrijf, toch?
Ja, nou, dit is, ik denk dat dit gewoon een soort van,
van het
totaal gedeeld door hoeveel mensen er wonen, is vaak van uitgaan.
Ik vind deze heel moeilijk. Maar ja, Brazilië zijn wel veel meer mensen dan Iran.
Ja, maar dit is echt meer, per persoon.
Ja, dus er zijn ook meer productie tegelijk weer. Ik denk Brazilië hoger.
Iran hoger.
Oh, wauw, hè?
Ja, het is ongeveer, dit zeg je natuurlijk niks, maar het is ongeveer 2,8 kilowatt tegen 3k in. Dus het is heel close. Dat is een beetje vervelend, maar. En nu hebben we twee, leuk voor jou. De Verenigde Staten tegen Qatar.
Oh.
Nee, ja, India, dat is te makkelijk. De VS tegen Qatar. En het is wel lastig, want
ik denk Qatar, omdat ik weet, het enige wat ik weet over Qatar, ik ga trouwens met kerst naar Qatar.
Oh, oké, okay, leuk.
Familie, maar de airco staat er altijd aan.
Dat is wel goed. Maar in de Verenigde Staten staat ook wel veel airco aan. Maar
ja, heb je ook wel eens gezien dat je van die gangen hebt buiten en dan hebben ze van die sproeiers aan staan? Weet je? Dat ze
een soort van met damp of zo.
Ja, met damp. Ja. Maar ook in de VS hebben ze dat heel veel.
Echt? Want zie ik ken het alleen maar in de supermarkt. Dus
Ja, exact. Dat is precies dat inderdaad. Ik denk het daar.
Ja, je hebt gelijk. Maar dit is dus al een heel wat verschil. Want de VS is bijvoorbeeld 12k.
Ja.
En Iran was in 3k en Qatar is 15k.
Oh, een grote verschil.
Dus wel een groot verschil.
Een kwart meer erbij.
Ik heb er nog twee.
Okay.
Rusland tegen Nederland.
Ja, Nederland.
Ja,
Nederland ook.
Ja, je denkt op Nederland, maar het is dus wel gewoon Rusland. En maar het is wel gewoon, want ik heb hier niet research zo nagedaan naar wat voor dingen dit kunnen, weet je, causen. Maar dat je, dat is toch wel interessant toch, als je echt denkt over Nederland, dat het zo'n
dingen, denk
eerste,
ik.
Precies zo'n eerste wereldland is en dan Rusland misschien achter zijn. Maar misschien consumeren ze daar gewoon heel veel of zijn er bepaalde.
Misschien ligt het verschil maar ook dat per persoon individueel het verschil niet super, van het is wel groot, niet zit soort van limiet op, weet je wel. Maar dat het meer industrie is. Die
denk ik ook. In Rusland is natuurlijk ook zo'n gigantisch land. En het is niet heel dens bevolkt, dus zo moet je over nadenken. Misschien heb je veel meer energie nodig om dat hele land gaan.
Ja,
voor relatief weinig mensen die er wonen. Dus.
Ja, en ook wat je zei met dat die elektriciteit kwijt, zeg maar 10% kwijtraakt als je van heel ver weg elektriciteit moet laten komen. Dat dan.
Ja, dit is een heel goed punt. Daar gaan we het zo inderdaad ook over hebben met die supergeleider. Maar dan als laatste om het af te sluiten, hebben we IJsland tegen Japan. Een beetje specifiek, maar het zijn wel twee soort van eilanden. Dus misschien.
Ja. Nou, ik zou denken Japan, maar daarom ga ik IJsland.
Ja, het is ook wat chique, wat je weet ook wel. Maar ik had eigenlijk research aan moeten doen. Dat is een beetje slecht van mij. Ik snap niet waarom. Maar IJsland is dus 50k.
Oh?
En Japan is 7k. Dus Japan is redelijk normaal, maar bijvoorbeeld Nederland is 6k. En dan is IJsland 50. Maar ik denk dat dat ook gewoon komt omdat alles moet je daar soort van naartoe krijgen of zo. Weet je wel? Ja,
dus tellen ze
met transport en dat soort dingen. Tellen ze misschien ook.
Ja, worden. Dus,
en misschien wordt het daar pas een soort van op een bepaalde manier geconsumeerd. Maar dus IJsland was de hoogste van de hele wereld.
Oh, wow. Maar dat is inderdaad wel wat je zei, van dat daar dingen heel ver uit elkaar liggen.
Ja.
Zo, en heel remote.
Ja.
Dat je dat heel ver laat gaan.
Ja, dus heel interessant. Maar in ieder geval
heel weinig mensen wonen er.
Ja, precies. Dat is het ook. En het is wel een redelijk groot land voor hoeveel mensen er wonen. Je hebt ook helemaal iets heel anders. Maar in IJsland ook zo'n site dat als jij bijvoorbeeld een nieuw iemand begint te daten,
ja,
dan kan je letterlijk hun naam invullen op die site om te kijken of het wel of niet familie van je is. Hele verre familie. Omdat het zo'n kleine gemeenschap is aan mensen. Het is geen intel, dus het is echt ziek.
Oh, wow.
Maar niet graag hoe ik dit weet.
In een ver verleden.
Ja. Maar dus, het komt erop neer. Weet je, energieconsumptie van 15% wat verloren gaat, kan dus heel veel impact hebben.
Ja.
En dus dan komen we bij ons verhaal van de supergeleider. En dat is eigenlijk een soort van manier om energie van punt A naar punt B te krijgen zonder weerstand. Dus er is zeg maar, ik denk misschien wel een klein beetje, maar pakt misschien nul los aan energie. Dus
wow,
dat is natuurlijk top.
Dus dan krijg je eigenlijk in één keer die 10-15% gewoon terug.
Terug. En ook waar je het net over had, met afstand kan het zijn. Je kan zo tussen de Sahara, als je daar gigantisch, ik wil veld hebt met zonnepanelen.
Mm.
Dan kan je dat gewoon direct naar Europa krijgen. Heel makkelijk, zonder dat er iets verloren gaat. Dus het is wel een hele grote uitvinding.
Ja.
En zoals ik net zei, nu kan dat eigenlijk alleen op hele lage temperaturen. Of als het een hele hoge druk, in een hele hoge druk zit. Ik weet precies hoe het werkt. Maar het is in ieder geval niet heel efficiënt. Het is een soort van niet waard om daar systeem op te bouwen, omdat het zo duur is.
Ja, precies. Maar je hebt dan ook weer die elektriciteit nodig om ook nog die verkoeling te poweren en zo.
En dus nu dan 2 weken geleden was er een groep van 3 Zuid-Koreaanse researchers. En die zeiden van, we hebben dit uitgevonden en het werkt op kamertemperatuur. Dus eigenlijk verdwijnt alle frictie en alle kosten die daar gelinkt waren, verdwijnen. Dus het zal hele grote impact hebben en het heeft ook op nucleaire fusie en quantum computers en
oh ja,
weet je, ik weet of je van die Japanse of Zuid-Koreaanse van die zwevende treinen soort van kent.
Ja, ja.
Weet je, dat het dus ook een supergeleider, daar heeft dat mee te maken, want het, is, het heeft te maken met magneten volgens mij, die soort van zweven.
Ja,
ik weet of je daar wel eens een filmpje van hebt gezien, maar die treinen gaan gewoon een bepaalde kilometer per uur of zo. Dat is helemaal gek. Maar dus ook met transport heeft het te maken. En met het zou wel een hele grote doorbraak zijn.
Ja, precies.
In de quantumcomputers, ik weet er niet heel veel over. Maar dat is ook wel heel belangrijk. Maar ook, ik weet niet of je ooit in een MRI-scanner hebt gelegen.
Nou, ik weet dat. Heb jij het wel eens gedaan?
Ik heb het wel eens gedaan. Maar daar wordt dus ook een supergeleider voor gebruikt.
Mm.
En ik weet, ja, dat weet je dus niet omdat je er nooit in hebt gelegen. Maar is een hele aparte ervaring, want er gaan heel veel geluiden en het is keihard. En het is echt een soort van, ja, het is heel luid.
Oh,
maar dus ook heel duur. Als een scan maken is mega duur. Omdat, zoals ik net zei, het met druk of met temperatuur te maken heeft. Maar ja, als opeens die hele barrière weg is, dan iets wat jij misschien ook heel leuk vindt. Kunnen er opeens ook allemaal nieuwe startups komen en allemaal dingen die met ook gezondheid te maken hebben. Ja. En heel veel doorbraak op veel verschillende dingen, want die hele barrière is weg.
Ja, je maakt dingen ook meer accessible, toch?
Ja.
Als het makkelijker is, dan kunnen ook meer mensen.
Ja, de instap, precies. En dus met zorg en met alles, dus het heeft echt heel veel impact.
Ja.
Maar ja, misschien, zoals in ons vorige verhaal, lijkt het nu al een beetje te goed om waar te zijn.
Ja, we moeten inderdaad niet enthousiast.
Ja, precies. En dat ik vond het ook jammer om dit te lezen, maar wat ik had hierover gehoord en toen ik meer research deed, bleek uiteindelijk misschien het niet helemaal te zijn zoals het was.
Ze hebben nu al.
Nou, kijk, met dit soort dingen is het natuurlijk heel vaak met research en in de scientific community. Ik weet niet hoe dat werkt, maar is de eerste reactie heel vaak twijfel. Want het is niet, weet je, er is natuurlijk ook een hele grote groep die denkt van, oh, wat top en weet je al, we gaan dit gelijk doen en dit en dat. Maar ja, mensen willen natuurlijk wel testen of het echt werkt. En ik denk dat er ook wel jaloezie is. En dat soort dingen van, oh, hoe kunnen zij het wel hebben uitgevonden als wij dat niet hebben gedaan?
Ja, als je echt een team hebt bij MIT of zo, die hier 40 jaar lang
hebben gewerkt. Ja, precies. En wij vertrouwen het niet. Dus weet je al, veel universiteiten of research groups, die gaan ervan uittesten.
Ja.
En volgens mij zijn de meningen nog een beetje verdeeld. Maar het kwam er wel echt op neer dat er redelijk veel bewijs is dat het niet echt is wat zij zeiden dat het was. Dus het is een beetje, kijk, dan denk je misschien als je nu thuis zit of wherever je zit van Noah, waarom vertel ons dan dit verhaal? Het komt helemaal nergens over. Maar kijk, er is alsnog wel prospect op in de nabije toekomst dat er wel superconductors zijn. En dit is alsnog denk ik een stap in de goede richting.
Ja.
En het is wel iets belangrijks om over na te denken hoe dit soort dingen veel impact kunnen hebben op de hele maatschappij. En gewoon in de grote lijn van, als jij dit soort dingen hoort, en we hebben het wel eerder gehoord met WeWork en met Theranos van deze hypes. Weet je al, vind je ook met social media en al die dingen van, weet je al, veel mensen geloven het al voordat het soort van bewezen is. Wat vind je een beetje van die dynamiek en misschien ook vergeleken in de start-up wereld. En we hebben het al wel eerder over gehad, maar gewoon een beetje dit hele idee van, weet je, alles moet zo snel mogelijk worden gepusht en we vertrouwen alles maar blind of zo. Van...
Ja, ik denk sowieso dat het, wat je zei, van bij van die bedrijven als Nikola en Theranos, dan wordt er over geld ingepompt. Dan houden mensen erg van het verhaal en van,
yeah,
oh, dit gaat van succes worden en een beetje dromen, weet je wel. Maar ik weet sowieso, in de scientific community zijn ze zo kritisch. Van,
ja.
En moet je ook papers, moet je peer reviewen en zo, van om het zo objectief mogelijk te laten zijn, moet ook andere universiteiten checken. Dus ja. Ik denk dat die wel gewend zijn om heel sceptisch over dingen te zijn, tot het keer op keer opnieuw bewezen is. En dan geloof ze.
Ja, want dit was inderdaad niet per se een bedrijf of zo wat naar voren kwam. Het was meer dit gewoon, misschien hebben ze het wel gepatent en dat soort dingen, maar
Het is wel een gezonde scepticis, denk ik.
Ja,
je kan
tuurlijk
het te veel hebben, maar het is zeker bij dit soort wetenschappelijke dingen is het te belangrijk om hier te snel wat van te vinden eigenlijk.
Nou, er was ook volgens mij al met de conductors en de superconductors ook al een paar keer zoiets geweest, weet je al, dat er een soort van vaat naar boven kwam van, oh, we hebben dit ontdekt, maar uiteindelijk was het niet helemaal zo. Dus er is al een beetje twijfel überhaupt over dit onderwerp, maar het is gewoon vooral omdat het zo'n grote breakthrough is, dat het wel inderdaad heel belangrijk is om sceptisch te blijven erover, weet je al. Dat je niet gelijk dat gelooft.
Ja. Nee, je hebt ook in Oppenheimer heb je ook zo'n scène dat ze in de krant lezen van, het is een lab gelukt om een atoom te splitsen.
Ja.
En dan was Oppenheimer ook van, dat kan helemaal niet. En dan gaat hij zijn berekeningen doen en zegt van, kijk, het is onmogelijk.
Ja.
En dan gaan ze meteen experimenteren met een deeltje versneller en dan lukt het ze na een tijdje toch. En dan, okay, weet je wel, dat is wel een goede houding, denk ik. Van, je ziet iets, je moet eigenlijk zo zijn van, dat kan toch niet. En dan ga je experimenteren en dan vind je...
Ja, totdat het wel wordt bewezen, inderdaad.
Ja,
maar
ik denk dat het wel goed is om een beetje...
Ja,
dat is natuurlijk ook het lastige met dat het bij startups een andere soort hype is.
Nou, het is alsnog, weet je, ook al is het als bedrijf competitie of als researcher competitie, dat is het uiteindelijk wel van, ook of het om geld gaat of om eer of om whatever, van... Als jij, wat je net zei, als researcher daar al misschien tientallen jaren mee bezig bent, daar je hele leven aan geeft en opeens, weet je al, een paar researchers uit Zuid-Korea die je nog nooit hebt gesproken, nooit van hebt gehoord, die ontdekken dat opeens en dan ben je van, dat kan helemaal niet. En, daar ben ik al 40 jaar mee bezig. En dus het is wel heel lastig, weet je al, van mij ook met bedrijven.
Ja, dus ook erg in de VC-wereld erg gaan pushen voor dat ze meer wetenschappers willen hebben die in VC...
Ja.
Ik vond dus heel veel vraag naar, naar mensen met medische expertise of met technische expertise. Die hebben ze veel liever dan types als ons van liever dan de advocaat.
Tuurlijk, daar heb je er genoeg van. Maar dat was ook het ding toen dat hebben we ook in de aflevering over gehad over toen Pitch Excel, een soort van competitie. Van, uiteindelijk zelfs als iemand die er niks over weet, vond ik de interessantste verhalen altijd van die hele technische verhalen.
Ja,
dingen waar jij... Ik denk ook omdat je er zelf gewoon nooit mee zou kunnen komen. Maar dat soort mensen zijn wel heel waardevol inderdaad.
Ja, die vertrouw je meteen als...
Businessmensen zoals wij is denk ik wel iets minder waardevol, lijkt mij.
Nee, precies. Het is zo inderdaad. Ja. Je hebt ook wat VC's die nu erg bezig zijn met wetenschap. Die hebben alleen maar wetenschappers in dienst ook.
Ja, dat is wel heel goed. Maar sowieso ook als het inderdaad... mooie segue een beetje over die ESG dingen gaat... en over klimaatdingen. Dat wordt ook al wat technischer. Dus... dan vind ik het wel belangrijk dat je ook echt iemand, weet je al, hebt die daar wat over weet.
Echt een klimaatprofessional.
Ja, dus echt technische details weet. Maar in ieder geval...
Goeie segue.
Ja, goed om naar het derde en laatste onderwerp te gaan. En naar ons nieuwe item. Duurzaam denken.
Duurzaam denken, deel 1. Nou ja, het is een beetje de basis leggen, want we willen natuurlijk graag de diepte in.
Oké. Okay.
Met nou ja, klimaatverandering, klimaattechnologie, dat soort dingen.
Luister dus zeker.
Luister dus zeker. Maar dit is een beetje introductie daaraan, omdat natuurlijk je kan het hele idee van klimaatverandering oplossen eigenlijk niet snappen zonder te snappen wat ESG is. Dus daar gaan we het eerst over hebben. En dan daarna ook een beetje over het nieuws wat daar deze week mee te maken heeft. En dan gaan we denk ik in de volgende week het een beetje hebben over specifieke delen van klimaatwetgeving, dat soort dingen.
Helemaal goed.
Dus daar komen we bij. Nou ja, wat er deze week in het nieuws was, is dat S&P, dus dat onze grote vriend op Wall Street, die de S&P 500 bijvoorbeeld maakt.
Ja.
Dus moet je onze beleggen aflevering even luisteren. Maar wat je hier hoeft te weten is dat de S&P in dit geval scores geeft aan bedrijven, maar dat doen ze volgens mij ook bij landen. Dus ze geven een score, dat noem je een debt rating.
Ja.
En voor zover ik dat begrijp, is dat je dan een score geeft aan een bedrijf van een land met hoe waarschijnlijk is het dat jij je lening terug kan betalen.
Ja.
Dus dan heb je AAA, AA, ja. En dan ga je BBB.
Ja.
En dan gaat het zo naar beneden naar, ik weet niet waar het stopt, maar
ja, ik denk D en daarna heb je ook gewoon.
Dan maakt het dan niet meer maar, uit. Van,
ga je het ook hebben over de situatie in Amerika? Of met
nee.
Oké, want volgens mij toevallig de credit rating van de VS is van AAA, volgens mij naar AA.
Ja, we hebben het hier wel eens over gehad.
Ja, maar heel recentelijk ook. Met die debt ceiling. Maar volgens mij is de voor het eerst misschien lange tijd, of dat is wel natuurlijk een heel groot ding, is die credit rating omlaag gegaan.
Ja.
Heeft heel veel impact op rentes en allemaal dingen, omdat
zeker de grootste economie ter wereld, als precies. Die blijkbaar niet op orde is.
Ja, dan, want dubbel A is echt een heel groot verschil van triple A.
Ja, precies. Dus, het is ook een soort van symbolisch heel veel waard.
Denk ik.
Van blijkbaar kan je de VS niet 100% vertrouwen.
Nee, precies.
Dus, maar anyway, dat is dus debt ratings eigenlijk. Dus je geeft een score aan een land. Ook de IMF-aflevering hebben we het hier over gehad, bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Moet je ook luisteren. Maar goed, wat ze dus ook kunnen doen bij die debt rating is niet alleen, of ze komen uiteindelijk bij een score, dus bijvoorbeeld AAA.
Ja.
Maar er zitten kleine dingen, delen aan. En een deel daarvan is nu ook ESG. Dus ik ga zo uitleggen wat dat is. Maar eerst even dus dat ze voor ESG eigenlijk een punt score geven aan een, bijvoorbeeld een bedrijf.
Mm-hmm.
En dat doen ze sinds 2021 al, hebben ze dat gemaakt eigenlijk, maar ze gaan er nu mee stoppen.
Mm.
En ze hebben niet echt uitgelegd waarom. En dan ga ik aan het einde nog uitleggen en hebben we daar een beetje discussie over. Maar mensen zeggen dat het komt door politieke druk, een beetje. Dat ze ESG, ze gaan nog wel ESG beschrijven in hun rapporten.
Tuurlijk.
Maar ze gaan er geen puntenscore meer aan geven.
Okay.
Dus we gaan zo een beetje uncoveren waarom dat...
Dat is wel interessant inderdaad.
Post. Maar eerst natuurlijk, wat is ESG en waarom moet je deze term voor altijd onthouden? Belangrijkste wat je in de komende 30
altijd
jaar gaat...
Als je aan ESG denkt, moet je aan voorkennis denken.
Precies, de leading authority.
Wij kunnen ook gewoon die ratings noemen misschien.
Geen financieel advies, maar...
Ja.
Maar goed, ESG staat voor Environmental Social Governance. Even kort wat dat dan inhoudt. Environmental natuurlijk betekent klimaatimpact. Dus als je gaat kijken naar ESG van een bedrijf, dan kijk je... Hoeveel invloed hebben jullie op het klimaat? Wat is je energieverbruik? Ben je diervriendelijk? Waar gaat je afval naartoe? En gewoon supply chain dingen.
Ja, het kan best wel diep gaan inderdaad. Ook gewoon environmental. En dat weet je zich met afval en allemaal dingen.
Precies. En dan denk je dat het heel straightforward. Maar daar gaan we het een aantal keer over hebben. Maar je hebt nu ook Europese wetgeving die komt. En die er al deels ook is. Waarbij je niet alleen moet kijken naar je eigen uitstoot. Maar ook de uitstoot van suppliers van jou. Dus bedrijven waar je partner mee bent, waar je dingen van koopt, hun uitstoot komt deels bij jouw uitstoot te liggen.
Ja,
dat noem je als scopes en dan, dat gaan we de andere keer over hebben, maar dat environmental is dus breder dan alleen wat jij als bedrijf
doet. Ook met alles waar je te maken mee hebt, zeg maar.
Precies, het is heel, heel breed gaat worden. De tweede is social en dat is meer je relatie met stakeholders en volgens mij is het belangrijkste daar je werknemers.
Dus
bouw je echt een community, ben je LGBTQ... vriendelijk, support je dat heel erg voor bij Pride, van wat doe je daar als bedrijf?
Gelijkheid, dat soort dingen.
Precies, en ook in sommige gevallen mensenrechten, want dat is blijkbaar ook niet gegeven.
Ja.
Kijk, dingen als vrijwilligerswerk, of dat je als advocaatkantoor bijvoorbeeld gratis zaken doet voor bepaalde mensen, dat speelt heel erg mee bij social. Dus bij social moet je echt denken, de mensen die bij het bedrijf werken, worden die echt gewaardeerd en hebben die echt een community en geven die terug aan hun community. Maakt het meteen ook lastiger, want het is eigenlijk niet heel zwart-wit wat je dan aan soort
dingen kan doen. Dat is ook net een soort van waar je het over had met die rating, van hoe kan je ook op heel veel dingen een rating per se.
Ja, hoe kan je daar een punt
van
geven?
Van CO2-emissie kan je misschien heel makkelijk meten, of je kan het in ieder geval meten, maar ja, hoe vriendelijk jij bent tegenover een werknemer, ja.
Ja, precies. En
ja, ik weet niet.
Meet je dat dan? Of ja, nou, wat is dan de perfecte social?
Ja, precies. Bij wie is het een 10 en bij wie is het een 1 of zo, weet je?
Ja.
Van, is een 1 inderdaad dat zo'n kind in een fabriek doodgaat en een 10 dat, zeg maar, weet je veel, je allemaal bonussen krijgt of ja.
Ja, heel
lastig. Dat ook niet vergelijken.
Ja. En de laatste is governance. En dat is ook de moeilijkste, denk ik. Maar dat gaat vooral over je leiderschap, zeg maar je management.
Okay.
Over hoe transparant die zijn en hoeveel integriteit die hebben. En dat betekent dan dingen als diversity. Dus dat je niet alleen oude witte mannen op je board hebt, maar ook een beetje diverser bent. Dat er geen favoritisme of vriendjespolitiek of dat soort dingen zijn. Dat je puur mensen kiest op kwaliteit, bijvoorbeeld.
Ja.
En ook hoe je dat als, hoe transparant je als leiderschap bent naar het hele bedrijf toe, weet je wel.
Ja, het is ook wel lastig. Misschien kan social en governance ook even wel overlappen. En dat
ja, dus denk ik wel.
Al één bedoel, ESG sowieso heeft natuurlijk overlap met elkaar, maar...
Ja, ja. Dus dat is een beetje kort crash course wat de ESG is.
Oké. Okay.
Ik denk meestal als je nu ESG hoort, moet je denken aan de I. Want dat is, dat is het grootste deel. Kijk, die S, ik denk in Europa en Amerika is die veel heel groot, omdat mensen hier ook kritisch zijn van waar ze willen werken. Ja. Van als je denkt, oh, mijn werk heeft een padelteam of zo, dan ga ik daar heel graag
precies,
in slag. En wat ik zei, governance is niet heel ontwikkeld. Dat is een beetje wat diepgaander, denk ik.
Ja, dat is natuurlijk wat we net deden, het is lastig om te meten. En ook die I heeft echt inderdaad gewoon, staat heel veel druk op of zo, weet je.
Alle aandacht erheen. En dat is ook denk ik bij duurzaam denken, waar we het vooral over gaan hebben, is environment. Maar goed, waarom is dit belangrijk voor jou? We hebben dus over die S&P, dat zij debt ratings geven. Dus ze geven een score aan leningen. En ESG wordt er dus in meegerekend hoe duurzaam een bedrijf is. Dus als jij geld uitleent aan dat bedrijf, dan wil je natuurlijk weten, gaan ze me terugbetalen? Maar je wil ook weten, is het wel een goede werkgever?
Ja.
Zijn ze wel groen genoeg? Dat soort dingen.
Een beetje wat je bijna net zei van, weet je, als zou je dat geld wel accepteren van die zouden.
Oh, precies. Ja.
Van,
ja.
Waar komt dat geld vandaan? Wat doen ze met dat geld? Weet je al?
Dat is een goede inderdaad. Dat speelt inderdaad mee van, kijk, je wil geld uitlenen natuurlijk voor financiële redenen, maar je wil natuurlijk ook dat daar bepaalde dingen aan vastzitten, waaronder ESG. En nu wordt het verhaal weer een beetje gek, want Amerika is een beetje gek. En dat,
tuurlijk.
Dat weten we al.
Dat is het echte motief te ons in de podcast ons hele leven.
Precies, maar het is... Dit is van, ik dacht al van Republikein, ik ben geen fan, maar dit is nog wel een nieuw level.
Oké, mooi.
Wat er nu in Amerika namelijk gebeurt is, nou ja, S&P is een grote naam.
Ja.
En een andere grote naam is BlackRock. Dat is natuurlijk, die noemen we al vaker. Maar nou, dat doen eigenlijk hetzelfde als S&P in dit geval. Het is gewoon een grote beleggingsfonds. Het is maar net hoe je naar wil kijken. Maar basically, ze hebben een hele grote pot met geld die ze investeren. En eigenlijk krijgen zij hetzelfde probleem met ESG als S&P's. Die vergelijk ik even. De S&P die kreeg namelijk, ik wil het niet een bedreiging noemen, maar Republikeinse attorney generals. Dat zijn een soort van de belangrijkste... officier van justitie in een straat. Die hebben gezegd dat ESG puntennotering een violation of consumer protection is. Ze zeggen ESG valuations appear to politicize what should be a purely financial decision.
Oh, wat grappig. Ja.
Ze zeggen je moet niet zo luisteren naar ESG en naar dat soort dingen. Je moet gewoon puur kijken naar waar kan ik het meeste geld verdienen.
Ja, precies. Een bedrijf is een bedrijf. We willen geld verdienen. Hoe maximaliseren we dat?
Ja. Nee. Nou ja. Dat is natuurlijk
heel gek inderdaad.
Typisch. En hetzelfde probleem komt ook bij BlackRock op.
Okay.
BlackRock, sinds 2016 zijn zij bezig met ESG in hun investeringen verwerken. En dat is nog steeds een klein deel. Maar minder dan 3% van BlackRock hun geld zit in ESG projecten of bedrijven.
Wat alsnog?
Wat is nog heel veel geld. Dus ze hebben nog steeds 1,4 biljoen assets under management. Dus... 9400 miljard onder management.
Ja, inderdaad.
Dus nee, nog steeds 3% heel veel.
Heel veel.
Maar van het totaal valt dat mee.
Ja.
Maar meerdere Republikeinse staten hebben BlackRock geblacklist. Dus je mag niet meer in BlackRock investeren in die staat, ook als pensioenfonds bijvoorbeeld niet. Omdat ze BlackRock too woke vinden. En omdat ze vinden dat BlackRock slecht is voor fossil fuels. Dus je hebt natuurlijk Texas, die zijn heel republikeins. Die willen natuurlijk wegwerken van olie. En dan zeggen natuurlijk die staten van, hallo, dat ga je niet doen. Want heel veel werkgelegenheid en heel veel geld komt daar van olie en gas.
Dus helemaal alles tegengegaan. Ja, ik wil niet Europa tegen VS doen, maar waar heel veel dingen in Europa bijvoorbeeld naar streven. Of van heel veel andere landen. En dan voordat alles voor allemaal weer ingedampt door wat de VS doet.
Ja, zeker ook omdat een van de grootste uitstoters is. Van de VS moet je wel meekrijgen.
Ja,
dat soort dingen. Het loopt echt niet lekker qua ESG verder. Dus nou, dat is het geval van BlackRock. En bij S&P kunnen we er wel van uitgaan dat hetzelfde gaat.
Ja,
dus van republikeinen die zeggen, het model is belangrijker dan dat je schoon bezig bent.
Ja, van die ratings, als zeg maar een bepaald bedrijf dan een slechte rating zou krijgen. Hmm. En er wordt al midden in geïnvesteerd, maar het is wel een heel belangrijk, weet je wel, oliebedrijf, of dat soort dingen. En dan zijn we weer geld kwijt en wij in Texas willen veel geld.
Ja, precies.
En niet om natuurlijk te, weet je, niet iedereen in Texas denkt zo, niet iedereen in de VS denkt zo, maar het is gewoon heel jammer dat de leidinggevende, weet je al, in een land zo denken. En dat
en ook de alles
terugdraait. Ja, precies. Ja, de belangrijkste mensen.
Nee, en ook, want je zei ook gewoon vooral heel zonde of zo. Van de VS moet je meekrijgen. Wil je iets met
dat,
klimaatverandering doen?
Ja.
En ook Biden is er erg voor.
En het is juist inderdaad zo'n ding dat, weet je al, bedrijven, hele grote bedrijven. Kijk, ik zeg niet dat BlackRock of de Standard & Poor's, de S&P, geweldige, heel goede bedrijven zijn voor de wereld. Maar ze gingen wel een beetje de goede kant op en ze proberen te pushen.
Ja.
En als de belangrijke bedrijven dat doen, is top. Maar als dat dan weer wordt, weet je al, teruggetrokken door, dan ben je weer terug bij nul, zeg maar.
Ja,
dat is heel jammer.
Ja, exact, helemaal mee eens inderdaad. Het is gewoon heel zonde. Zeker omdat de ESG gewoon die groene toekomst wil brengen en daar echt mee wil helpen. Mm-hmm. Zelfs al levert het dan wat minder geld op, dan nog heb je wel bijgedragen aan een groenere toekomst. Ook zeker omdat heel veel pensioengeld naar dit soort dingen gaat.
Ja.
Dan, kijk, mensen zeggen vaak, je wil natuurlijk een hoger pensioen. Van, ik wil dat het goed belegd wordt, zodat je meer terugkrijgt later.
Ja, het is natuurlijk waar wij het ook veel over hebben gehad. Is gewoon de dynamiek tussen een bedrijf is winstgevend en een bedrijf is ook een beetje goed voor de wereld.
Ja, ja.
En dat moet je vaak als persoon, als bedrijf afwegen. Maar het is gewoon, zeg maar, heel vervelend dat bepaalde republikeinen of deze republikeinen er zo zwart-wit in staan dat ze zijn van, dat is gewoon niet samen. We willen gewoon een bedrijf is om winst te maken. Het maakt niet uit of het de hele wereld kapot maakt, maar we willen geld zien en daar kan ESG geen rol in spelen.
Nee, exact. Dat is echt zo. Dat
gaat helemaal nergens
over. Als je het gewoon over inderdaad winstgevendheid hebt en dan zijn de attorney generals echt van, hou je bek. Had je nou over klimaat?
Ja, precies.
Hou je bek.
Want er zijn, weet je al, gisteren 10 kinderen doodgaan in een soort van sweatshop ergens, maar we hebben wel recordwinst gedraaid, dus dan maakt het nul uit. Ja, zo werkt het gewoon.
Yes. Dat is echt een hele gekke houding inderdaad. Ook, dat is een kleine fun fact, maar er zijn ook heel veel bedrijven die zeggen dat op dit moment klimaat, of zeg maar ESG, goede ESG-bedrijven meer geld opleveren, omdat de markt daar heel erg van houdt.
Okay.
Dus er is ook nog een case om te zeggen, ESG is financieel gezien ook nog slimmer om te doen.
Mm-hmm.
Als je die Republikeinen wil overtuigen dat
dat is de enige waar ze om geven, blijkbaar.
Precies, maar het is natuurlijk niet, je kijkt er liever niet zo naar, maar het is wel hoeveel investeerders ook overgehaald worden om groen te investeren, dus als dat nodig is, dan is het maar zo. En dat doet me ook denken aan wat je eerder noemde met SoftBank van met Saudi-Arabië.
Mm-hmm.
Kijk, van je wil geen geld aannemen uit verkeerde doelen of verkeerde handen. Mm-hmm. Maar soms is dat geld wel heel belangrijk. En zonder dat geld kom je soms bij bepaalde dingen niet.
Ja,
want bijvoorbeeld in de EU is er nu 500 miljard euro per jaar tekort aan groene investeringen.
Mm-hmm.
Dus van de EU heeft dat zo onderzocht. Dat noemen ze de Green Climate, de Green Finance Gap.
Ja. En je bedoelt om een soort van dat traject te halen.
Precies, in 2055 volgens mij willen ze net neutraal, carbon neutral zijn.
Ja, helemaal
gek. En daarvoor heb je heel veel nieuwe technologie. Dus ook bijvoorbeeld zoals die superconductors.
Ja, precies.
Dat soort technologie heb je nodig. Ja. En we komen dus in de EU alleen al, hè, 500 miljard per jaar tekort.
En dan is
het
even vooruitstrevend, lijkt mij, voor wat je hoort vergeleken met de VS. Dus hoeveel, en de VS is nog, weet je, qua economie gigantisch ook. Dus
precies, het is
hoe dat nog loopt.
Heel lastig. En het is ook, kijk, wat ik ook een beetje wil zeggen daarmee is, overheden investeren wel, maar die hebben natuurlijk nooit dat soort investeringen aan kapitaal liggen. Dus het is nu heel belangrijk om juist de private sector mee te krijgen. Van 500 miljard, banken, pensioenfondsen, verzekeraars, die kunnen daar heel veel aan bijdragen, maar dan moeten ze dat doen.
Ja, en, nou, er zijn ook wel echt, zeg maar, weet je al, veel mensen, of dat waar is of niet, die zeggen, weet je al, van bedrijven zoals BlackRock en S&P, vooral samen, zijn vaak veel machtiger dan heel veel overheden.
Ja, exact.
Veel van dat soort instanties. Maar ja, uiteindelijk, weet je al, moeten zij wel spelen via de regels. En als die regels nou gewoon echt heel kut zijn, dan kan je er niet omheen. En het is gewoon vervelend dat dan die mensen met gigantisch veel macht, die bedrijven met veel macht, een beetje de goede kant op gaan. En dan wordt dat gelijk ingedampt. Ja,
nee,
het is gewoon niet...
Vrij jammer inderdaad. Ja, en ook een beetje als nieuws daarbij. Dit is ook vrij oud nieuws, maar toch goed om te noemen. ABP, dus dat is het staatspensioenfonds waar we het over hebben gehad. Een van de grootste ter wereld, ook grote naam. Die heeft ook gezegd te stoppen met fossiele investeringen. Te stoppen met fossiele brandstof.
Mm-hmm.
En in ieder geval gaat dat vooral om Shell.
Ja.
En daar zit zij natuurlijk heel, heel vroeg in, denk ik ook. Dat gaat echt decennia terug,
tuurlijk,
de relatie. Maar die hebben nu dus gezegd, we stoppen ermee. We verkopen Shell. Ja. We hebben geen vertrouwen meer. Ze zijn niet groen. Ze voegen niks toe aan de toekomst. We doen daar afstand van. We verkopen alles en willen niks te maken hebben.
En dat is een hele lastige set. Maar ja, dat soort dingen zijn gewoon nodig.
Ja, precies. En ook wat je noemde inderdaad, van ze moeten, zeker door vergrijzing, die pensioenfonds, ze moeten echt winst maken.
Ja.
Om die pensioenen gewoon te laten
groeien. Ja, tuurlijk. Ja.
Dat is voor iedereen is dat belangrijk. Van dat is niet een bank die voor de top 1% werkt. Een pensioenfonds is gewoon, ik zeg het altijd, maar pensioenfondsen zijn gewoon fucking belangrijk.
Ja, maar het is al echt zo van, als je erover nadenkt, dat is het saaiste wat je misschien kan verzinnen. Maar als je er daadwerkelijk naar kijkt, dan is het inderdaad zo belangrijk en zoveel diepgaander dan je denkt. En mensen, hun leven en welzijn zit
hangt van het welzijn van zo'n pensioenfonds. Ja. Inderdaad. Dus het is dan ook, ze kiezen hier dan wel dus voor een optie die misschien minder winstgevend is.
Ja.
Maar het is wel een betere wereld dat je ervan krijgt.
Ja.
Dus dat is altijd wat je zei, een beetje die dans die je moet doen tussen winst maken en je moet winst maken, maar...
En daar is ook geen goed antwoord op.
Maar... Nee, exact. Maar inderdaad, wat je zei, een balans is altijd beter dan zwart-wit denken, zoals in dit geval de Republikeinen doen.
Ja.
We hebben het al een beetje over gehad, maar wat ik ook interessant vind is dat ze zeggen, het is politiek, het is politicized. Weet je wat, die ESG-rating is...
Ja.
Je moet niet iets wat puur financieel moet zijn, moet je niet politiek maken, zeg.
Maar ik vind dat een bedrijf niet puur financieel moet zijn.
Precies dat, inderdaad, ja.
En misschien, ik weet niet, maar dat is natuurlijk ook lastig, maar als bedrijf heb je wel vaak veel invloed op heel veel dingen. En ook op je... Ook is het maar zo simpel op je werknemers. En ik denk als jij als bedrijf... ik weet ook wat je gaat zeggen, maar als oliebedrijf, weet je, alsnog op een groene wijze probeert te gaan doen, of in ieder geval je mensen zo opleidt en je workforce, in plaats van dat jij een soort van, ik wil niet zeggen Amerikaans, maar Amerikaans oliebedrijf bent en je geeft iedereen wapens als een soort van kerstcadeau en een vat olie. En we zijn zo van, we gaan meer olie boren en... Weet je al, als je een boom ziet, schiet hem neer. Zo leid je dan ook gewoon die mensen op. En die leiden en die voeden hun kinderen weer zo op. En die praten tegen hun vriendjes. En dat soort simpele dingen zijn het ook. Ik weet niet, het is gewoon...
Ja, dat is een goede
mindset.
Ja, en dat is ook een goede, een beetje wat we hadden over van ESG. Dat eigenlijk environment het belangrijkste is. Maar inderdaad, die andere dingen spelen ook wel mee. Van social, inderdaad, met hoe je met je mensen omgaat. En hoe je ze opleidt.
Ja.
Dat is ook een...
Je werk is je leven voor... bijna iedereen.
Ja,
dus
precies.
Je identificeert jezelf daar ook mee.
Ja, en nee, exact. Dat is een goede... Het is ook lastig, want ook... Kijk, mensen... Ik wil er niet te diep op ingaan, maar wat ik altijd heel lastig vind aan dingen als Greenpeace en Extinction Rebellion, is van hun punten ben ik het mee eens. Alleen, ze tekenen wel bedrijven altijd heel erg af als zwart-wit, ze zijn slecht of evil.
Mm-hmm.
Terwijl dat soort... Kijk, als... ik moet even denken hoe ik dit wil zeggen, maar...
Dat snap ik.
Je hebt dat soort bedrijven, het is veel constructiever als je juist met hun gaat kijken, hoe kunnen we zorgen dat jullie groen worden?
Ja.
Van je kan, een Shell kan je evil noemen, maar je kan ook kijken hoe Shell zo groen mogelijk hun werk kan doen. Want het zijn niet evil mensen die daar werken, het zijn gewoon mensen die hun baan graag doen. Dus je moet wel, het is beter om dan constructief te kijken, hoe kunnen we samen vergroenen? En ook bijvoorbeeld bij banken kan je zeggen, banken zijn evil, maar je kan ook kijken, hoe kunnen banken helpen met groene investeringen doen om die gap
Tuurlijk.
Te maken.
Dat het niet een gevecht is, maar een samenwerking. Ook als, weet je, al die bedrijven van Shell en of al die bedrijven van Shell en sommige banken in ieder geval, weet je, die bedrijven waar dan de Greenpeace whatever op haat, dan wordt het gewoon een botsing en dan gaat Shell ook Greenpeace haten. En dan is het gewoon
polariseren.
Ja, precies. Ding, ja. In plaats van dat je inderdaad bent van de een of de andere partij. Oké, jullie haten ons of jullie vinden ons slecht, weet je al. Hoe kunnen we het in jouw ogen beter doen?
Ja.
Of hoe kunnen we elkaar helpen? En weet je al, Shell gaat niet opeens zeggen, jullie haten ons. Oké, dan gaan we nu, stoppen we ermee. En dan is Shell
zeg. Ze willen ook niet het gesprek meer aan als je zo'n houding...
Ja, dus als Greenpeace zegt van fuck Shell, dan gaat Shell niet opeens stoppen. We kunnen ze beter kijken, hoe kunnen we ze de goede richting in.
Ja, precies, inderdaad. En ook, ik zou dat gewoon mooi vinden, toch? Van je komt toch niet bij je klimaatdoelen als je blijft vechten? Kijk, voor een deel wel, maar dan... Ik wil niet de rechter student doen, maar als je iets echt uit wil vechten, dan kan je dat bij de rechter doen.
Ja, ja.
Maar buiten de rechtszaal vind ik dan ook wel dat je gewoon samen het gesprek aan moet gaan. En je moet gewoon, weet je, mensen gewoon als mensen behandelen. Van mensen die bij Shell werken zijn, kijk, het werk wat ze doen is niet groen, maar het zijn niet evil personen. Dus ze staan echt wel open voor vergroening.
Tuurlijk.
Dus ja, ik vind gewoon dat het gesprek een beetje...
Tuurlijk, ja.
Toch? En we hebben ook haast, van 2055 echt... Heel snel.
En als we nu al achterlopen, dat is het ding.
We lopen echt
het is niet dat we op een... Okay. En dat compound denk ik ook over de jaren natuurlijk. Weet je, alles wordt altijd erger. En ik denk dat we gewoon nu op een punt zijn gekomen dat een bedrijf niet alleen om geld draait. En misschien was dat 100 jaar geleden wel zo. Maar nu als je aan een bedrijf denkt, moet je inderdaad ook gewoon... Weet je al, misschien is het geld en dan heb je ESG. Weet je al, van het is gewoon... Alles is die package en het is niet... En dat is gewoon lastig, omdat het, zoals we net zeiden, gewoon lastig is om te meten. En weet je al, hoe blij zijn je werkers of hoe goed ben je voor je werkers? Het is niet zo makkelijk te meten als, we hebben 10 miljoen omgezet. Maar ja.
Nee, precies. Van geld
het heeft ook heel veel waarde.
Ja. Nee, exact dat, ja. En een beetje als afsluiter hiervan ook, van ik las laatst iets over, dat heet de gap instinct. En dat is dat mensen, in dit geval ging het over dat mensen heel erg denken, je hebt een developing world. In een developed world, zeg maar. Dus het Westen versus het Westen of zo, van de rijke wereld versus de armen. Maar dat dingen veel genuanceerder zijn, want dat de majority van de wereld allemaal middenklasse zijn. Dus je hebt niet arm versus rijk, dan negeer je de helft van de wereld die middenklasse zijn.
Maar ik, en, ja,
ja, maar datzelfde ook... gaat denk ik ook op bij dit. Van mensen houden er echt van denken in tegenpolen. Van, je bent of ESG, of je bent profit-driven. Ja. Weet je wel, van of je bent... wat die prosecutors zijn van of je bent financieel gericht of je bent klimaatgericht, maar je kan niet beide doen.
Nee, van dat, of je bent zeg maar Oppenheimer of je bent echt een soort van boomknuffelaar of een barbie inderdaad. Van, dat is het gewoon niet, het is een spectrum en ik denk als bedrijf, weet je al, kan je kiezen om meer aan één kant dan de andere te zitten. Maar dat betekent niet gelijk dat jij Hades bent. Of zeg maar, weet je wel.
Dat is een educated manier.
Ja, precies. Nee, ja. Hades of zo. Nee, maar ik denk dat inderdaad... Dat iets meer moet worden gepraat.
Ja, precies. En ook wat ik zei, van, dat is ook gewoon... Ik vind het wel belangrijk om te zeggen inderdaad. Maar gewoon denk niet in van die tegenpolen. Denk gewoon met nuance. Mm. Alles heeft een goede kant en een slechte kant. Weet je, van alles heeft gewoon een verhaal erachter. Je moet niet dingen binair willen opschrijven van het is of dit of dat.
Ja, maar dat is gewoon... We gaan stoppen, denk ik. Ik kom met een podcast. Ik ga niet weer een heel soort van hoofdstuk openen. Maar dat is toch ook gewoon hoe Amerika werkt met republikeinen tegen democraten.
Ja, goeie.
Alles, hun hele cultuur en hun hele maatschappij is gewoon gepolariseerd. Ja. Dat is hoe die dat werkt.
Dat is inderdaad by design. Van, ja. Het is niet zo geworden. Het is letterlijk... opgegeven van zo gaat.
Ja, zo'n slecht systeem. En weet je, ik wil het ook niet over zwart tegen wit. Maar daar is ook heel veel frictie. En gewoon dat moet helemaal niet zo zijn. Weet je, dat het moet een spectrum zijn.
Ja, dus, is van er zit altijd veel meer kleur aan dingen. En veel meer nuance. Ja. Maar goed, dat is een goede introductie voor
mij. Maar wie zijn wij? Nee. Nee, maar ik denk dat het echt goed is voor jezelf. En dat om ook over na te denken. En ja... Wat voor bedrijven steun je en wat voor ideeën steun je? Waar ga je later?
En waar beleg je ook in?
Ja, waar beleg je in? Ja, daar hebben we het ook eerder over gehad. En ook als pensioenfonds, maar ook als persoonlijk investeerder, weet je wel. Dat geld, dat is met alles. Maar jouw geld maakt misschien niet heel veel uit, maar dat denkt iedereen. En al die honderden duizend mensen bij elkaar maakt wel een verschil. Dus
exact.
Dus, bel Joshua op voor financieel advies, waar je in kan investeren.
Maar ja, dus dat een beetje voor de eerste... Pardon, voor de eerste duurzaam denken iteration, zeg maar.
Ja.
Dus we gaan denken een beetje elke week over dit soort onderwerpen hebben. En bijvoorbeeld de thema's die ik nu een beetje verzameld heb, zijn vooral EU-wetgeving. Dat is ook heel belangrijk voor ons allemaal. Dus,
ja, precies. Ja. Ook een beetje naar huis trekken. Ik denk dat het toch wel nou, niet interessanter per se is, maar ja, de VS is nog wel heel, zo, ja, hoe zeg je dat, simpel daarin. Of die denkt daar heel slecht tegen. En de EU is misschien nog iets meer contrast van...
Ja, nee, ik zou zeker de EU, de commissie en zo, die zijn gewoon heel erg, wat ook goed is, maar echt heel sterk op energie. En ook, daar gaan we het ook volgende keer nou over hebben, maar wat heel veel mensen ook niet weten, is dat de EU eigenlijk veel meer invloed heeft dan onze wetgeving of onze overheid, want EU-recht gaat voor.
Ja.
Dus dat soort dingen wegen gewoon meer. Dus dat is ook belangrijk om te volgen. Van, ik snap ook niet waarom in de krant altijd staat van Tweede Kamer dit of dat, weet je wel. Of de overheid, het is natuurlijk belangrijk, maar er zou op gelijke hoogte in ieder geval moeten staan wat het Europarlement eigenlijk
is. Precies. Want het is van Nederland moet zich aanpassen op de EU en niet andersom.
Nee, exact.
Ja, dus...
Dus dat, komen we nog terug op de komende...
Ja, maar ik vond het een goede intro inderdaad, met een soort van voorbeeld erbij. Maar dit zijn wel dingen die, weet je wel, eigenlijk als je daar nu al mee begint... Als je een start-up wil beginnen, bel ons. Maar als jij, weet je wel, die kant op wilt, is dat inderdaad nu dat instappunt.
Ja.
Van over 10, eigenlijk moet het er al nu zijn, maar over 10 jaar of 20 jaar moet dat er allemaal zijn. Dus dan moet het nu gebeuren.
Precies, het moet letterlijk nu deze... weken en maanden moet een soort van...
Nou, het moet eigenlijk volgens mij al 5 jaar geleden moeten zijn.
Ja, maar
dat is een soort van het idee, maar...
Exact, maar we hebben het hier ook vaak over gehad, maar het is wel een beetje de fight of our lives, denk ik. Gewoon klimaatverandering, er is...
Ja, en als je alleen aan geld denkt, er valt alsnog gigantisch veel geld in te verdienen. Dus dat is niet het probleem.
Ja, dat we niet onze luisteraars afschrikken nu.
Ja, nee maar dat is het van... Ik denk dat mensen dan denken, we gaan stoppen met de podcast, maar we gaan een groen bedrijf doen of we gaan proberen te helpen. Dus we gaan verlies leiden of we gaan geen profit maken. Maar je hoort net al, 500 miljard moet er meer worden geïnvesteerd.
Ja.
En dus dat wil de EU, maakt dat misschien vrij of fondsen maken dat vrij. Dat gaat echt wel komen, dat geld. Dus je kan die richting denk ik echt wel goed op en alsnog veel geld verdienen.
Ja, precies. Er wordt inderdaad gezegd van... Het is duurzaam en belangrijk voor jou als persoon, maar je moet natuurlijk ook aan je investeerders geld terugbrengen. Ja. En dat is daar ook wel inderdaad.
Ja,
dat is ook ik weet niet, de Ursula von der Leyen noemde het zelf ook, van commissioner van de commissie, maar die zei ook van, de president van de commissie, maar die zei ook al van, dit is echt een van de belangrijkste dingen, is zorgen dat de private sector hier zijn geld inlegt. En dan halen we het wel.
Ja.
Maar het moet echt wel gebeuren.
Ja.
Dus ik denk ook dat we dat leuk vinden om te cover up voor.
Zeker.
Dat we daar...
Het is niet mutually exclusive environment.
Ja, alles is genuanceerd. Niks staat vast.
Volgens mij kicken nu de drugs in. Joshua. Van de podcast.
Break the law. Nee.
Nee, right. Dus was dit dan een beetje de afsluiter van duurzaam denken?
Yes.
Editie 1, als je het zo wil noemen.
Ja. Had jij nog iets van highlights afsluiten?
Nee, ik heb er niet over nagedacht, maar we zijn natuurlijk een tijdje weg geweest. Dus misschien dat we volgende week inderdaad weer een soort van een paar kleine items aan het einde kunnen doen. Vind ik ook altijd wel leuk om over te hebben.
Ja.
Er gebeurt altijd wel wat met Twitter. Dat is het enige wat ik
zeg. Ja, nog een nieuwe naam volgende week.
Ja, weet ik veel. Maar in ieder geval, dit waren de 3 items. We hebben het gehad over... SoftBank als eerste.
Oh, ja.
Dat hele verhaal voelt als een week geleden. Toen over de supergeleiders en de impact die het zou kunnen hebben gehad. Is dat goed Nederlands? Ik weet niet. En dan de eerste editie, zoals ik net zei, van duurzaam denken, waar we het over ESG hebben gehad, wat het is. En een beetje hebben gehad over waar wij het over willen hebben in de toekomst.
Ja, precies. Dus laat vooral weten wat je vindt van alle onderwerpen. Of je nog iets hebt wat we moeten bespreken.
Ja. Of je ESG-tips hebt voor ons, voor onze podcast.
Ja, hoe kan voor kunnen groener worden? Ja.
Precies. We gaan nu een paar bomen planten. En we zien jullie in aflevering 12. Misschien van het tweede seizoen of misschien nog niet. Dat weten we niet.
Yes, we gaan het zien.
All right.